Wij lezen gemeente nu de Heilige Schrift op twee plaatsen, beide in het Nieuwe Testament. Allebei uit de brieven van de apostel Paulus. Allereerst uit zijn brief aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 6, de versen 10 tot en met 17. Efeze 6, het 10e tot en met het 17e vers. Vervolgens de eerste brief aan de gemeente van de Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 11. De schriftlezing is achtereenvolgens Efeze 6 vanaf vers 10 en 1 Thessalonicenzen 5 vanaf het eerste vers. Wij lezen het woord van de Heere als volgt. Efeze 6 vers 10. Voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk ge de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen, en neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Vervolgens 1 Thessalonicenzen 5 vanaf het eerste vers. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt ge niet nodig dat men u schrijven. Want ge weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in de duisternis, dat die dag u als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen van het geloof en van de liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Opdat we, hetzij dat we waken, hetzij dat we slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk ge ook doet. Tot zover ook dit gedeelte uit de Heilige Schrift. Gemeente, ik bedien u het woord van de Heere uit Efeze 6. Efeze 6, de tekst voor de prediking is het 17e vers. 6 vers 17 uit de Efeze brief. We lezen daar het woord dat de apostel Paulus aan de gemeente schreef. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Geliefde gemeente, in de afgelopen weken heeft de apostel Paulus ons meegenomen naar het front. Naar de plaats waar strijd geleverd werd. Waar een slag was. Waar de pijlen door de lucht heen schoten. En waar er een confrontatie was tussen twee machten. Op dat front, waar het ernst is, menens. Het is geen spel, maar het is bittere werkelijkheid. Het komt erop aan. En daarom roept de apostel Paulus de gemeente van de Efeziërs op: doet aan de hele wapenrusting Gods, opdat ge kunt staande blijven tegen de listige omleidingen van de duivel. Want we hebben een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de listige omleidingen van de duivel. Tegen Diabolus en zijn diabolisten. We zijn er een en andermaal mee geconfronteerd, gemeente. Al heel wat onderdelen van de wapenuitrusting passeerden de revue. Ze zijn ons getoond, het nut en de onmisbaarheid ervan werden ons aangetoond. Maar meer dan dat, ik weet niet of u het zo ervaren hebt, maar in de prediking werden ze ook aangereikt. Er werd gewezen op de plaats waar ze voorhanden zijn. De gordel der waarheid, die ervoor moet zorgen dat we niet struikelen over alles wat belemmeren kan in de strijd. Het borstharnas der gerechtigheid, door middel waarvan de edele organen, de functies van de ziel, beschermd worden tegen de aanvallen van de boze. Het schoeisel van de toerusting door het evangelie des vredes. Het schild des geloofs, waarmee de vurige pijlen van de boze kunnen worden uitgeblust. En dan nu, gemeente, vanmorgen de twee laatste uitrustingstukken. De helm en het zwaard. De helm der zaligheid en het zwaard van het geloof. We gaan vanmorgen op dit punt luisteren naar het woord van de Heere. Twee aansporingen. Twee gedachten dus ook in de preek van vanmorgen. En we zetten erboven twee aansporingen. Allereerst, neem de helm. Vervolgens, hanteer het zwaard. Twee aansporingen, neem de helm. Hanteer het zwaard. Gemeente, ik weet niet of u er wel eens was. In de zuidwesthoek van België, op de akkers, in de omgeving van Ieper en Diksmuiden, worden ze nog steeds naar boven geploegd. De helmen van de jonge mannen, van de duizenden, van de tienduizenden, zelfs, ja, daar ter plaatse van de honderdduizenden jonge mannen die daar in de Eerste Wereldoorlog, in die gruwelijke loopgravenoorlog, gesneuveld zijn. Nog steeds komen ze naar boven, niet alleen de kogels en de restanten van oude granaten, maar ook helmen. Wel doorgeroest en half vergaan, maar toch onmiskenbaar helmen. Gemeente, het is al van oude tijden af dat soldaten een helm droegen. Oude afbeeldingen van duizenden jaren oud tonen het ons al. Zo'n helm, waar diende die voor? Ja, maar natuurlijk, om het hoofd te beschermen. Belangrijk genoeg, want als je aan je hoofd getroffen wordt, als je hersenletsel oploopt, dat kan zomaar je dood betekenen. Trouwens, jongens en meisjes, van het dragen van een helm weten wij ook wel af. Als je op een brommer rijdt of een motor, dan is het ook voorgeschreven bij wet om een helm te dragen. Om hoofdletsel en zo mogelijk hersenletsel te voorkomen. Want als je een ongeluk overkomt, dan kan dat zomaar plaatsvinden. Een helm, nodig, voorgeschreven. Wel nu, in de geestelijke strijd is, zo schrijft de apostel Paulus, ook een helm voorgeschreven. Neem de helm der zaligheid. En waarom? Wel, omdat de duivel het klaarblijkelijk ook voorzien heeft op het hoofd van Gods kinderen. Het hoofd? Jawel, het hoofd. Want in het hoofd zetelt het vermogen om te denken. Volgens de beeldtaal van de Bijbel is het hart de zetel van onze wil. En de buik de plaats waar het gevoel is. Denk bijvoorbeeld aan de uitdrukking de ingewanden, de rommelende ingewanden van de barmhartigheid. Maar het hoofd is de plaats van het verstand. En nu wil de duivel, gemeente, het allemaal in zijn dienst hebben. Onze wil, hij wil het beteugelen. Ons gevoel, hij wil het beheersen. En ons verstand, dat wil hij ook in zijn dienst hebben. Hij wil het verduisteren. Hij probeert het in zijn dienst te hebben. En het is hem nog gelukt ook. Maar nu zijn in het leven van Gods kinderen door de wedergeboorte de wil en het gevoel en het verstand, die drie hoofdfuncties van ons menselijk bestaan, door genade weer in dienst van de Heere gekomen. Hij heeft in beginsel de wil gezuiverd, het gevoel gereinigd en het verstand verlicht. De Heilige God, hij heeft door zijn genade de functies van het leven van zijn kinderen weer in zijn dienst genomen. Ze zijn geheiligd, toegewijd aan hem. Maar dat nu brengt juist strijd teweeg. Want daar is de boze, die dat niet kan uitstaan. Hij kan het niet verdragen, hij kan het niet hebben. Dat de ootmoedige belijdenis van Gods kinderen is: uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Heren, u hebt een wonder in mijn leven gedaan. Mijn wil, ze is door uw genade weer op u gericht. En mijn gevoel en mijn verstand, ze zijn weer in uw dienst gekomen. Maar nu is het de boze ervoor aan te doen om ze uit de dienst van de Heere weg te nemen, ze daaraan te onttrekken. En daarom schiet hij pijlen af, niet alleen op het hart, op de wil van Gods kinderen, en niet alleen op hun gevoel, maar ook hun verstand wil hij weer in zijn dienst hebben, zodat ze bijvoorbeeld gaan twijfelen aan de waarheid van het woord van God, zodat ze vragen gaan stellen bij het godsbestuur, of zodat ze gaan wankelen, misschien zelfs omtrent de waarheid van het Gods bestaan. Dat laatste, dat weten we bijvoorbeeld uit het leven van John Bunyan. Wat heeft hij geworsteld met de vraag: waar is God? Is er eigenlijk wel een God? En wat heeft bijvoorbeeld Luther de Reformator, geworsteld met de diepe vragen omtrent de goddelijke, de eeuwige verkiezing tot zaligheid? Maar in de Bijbel komen we het tegen. Daar ook. De aanval van de boze op het verstand van Gods kinderen. In zijn tweede zendbrief, hoofdstuk 3, spreekt de apostel Paulus over spotters. Spotters die de vervolgde en verdrukte gemeente in verwarring brengen. Ze roepen de christenen in de verstrooiing toe: waar is de belofte van zijn toekomst? Had die Jezus van jullie niet beloofd dat hij spoedig terugkomen zou? Maar alle dingen gaan gewoon door. En je ziet het. Hij is niet de Almachtige. Jullie worden verstrooid en vervolgd en verdrukt. En je had je hoop op Jezus Christus gevestigd. Waar blijft hij nu? Bijtende lastertaal. En het gevaar is groot dat de jonge christenen zich er ook door laten meeslepen. En dat ze nog moedelozer worden dan ze al waren. En dat ze eraan toegeven. En dat die spottende vraag: waar is de belofte van zijn toekomst? Ook hun vraag wordt: wat is er van te zien? Maar gemeente, dan spoort de apostel Petrus in zijn brief hen aan om ze te bemoedigen. Zodat ze niet verslappen in het geloof. Zodat ze zich niet laten meeslepen met de verleidende woorden van die spotters. Bezwijk niet onder de slagen waarmee de boze zich op uw hoofd richt. Laat u niet van de wijs brengen. Neem de helm der zaligheid aan. Immers, wij verwachten naar zijn toekomst nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Aanvallen van de boze op het hoofd van christenen. Gemeente, komt het nog voor? Moedeloosheid, ingezonkenheid, neerslachtigheid in het leven van Gods kinderen. Hebt u er misschien mee te strijden? Je komt niet los van allerlei redeneringen, allerlei goedklinkende beweringen die je willen meeslepen in een diepe draaikolk van ongeloof en van wantrouwen. Misschien zijn het de omstandigheden in je leven wel. De weg die je moet gaan. En het is een diepe, een moeilijke weg. Je begrijpt iets van Asaf, wiens psalm we op dankdagavond beluisterd hebben. Asaf, die het klaagt, mijn bestraffing is er elke morgen. En die het in vertwijfeling uitroept, zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? En de boze schiet zijn pijlen op u af en je denkt het is te vergeefs om God te dienen. Moedeloosheid vanwege de omstandigheden in je leven. Of het kan zijn dat er een periode van geestelijke duisternis in je hart en leven is ingetreden. En je denkt met heimwee terug aan vorige periode toen het zo anders was. Toen de Heere je ziel liefelijk omhelsde. En toen het licht was. En toen het vriendelijk aangezicht van de Heere je omscheen. Maar waar is hij nu? Waar is het alles gebleven? En dan komt er een pijl op je af. Die het je influistert. Waar is God? Op wie je bouwde? En aan wie je je zaak vertrouwde? Of misschien heb je wel moeite en strijd te voeren met een speciale zonde die je er niet onder kunt krijgen. Want de verleiding is zo groot en zelf ben je zo zwak en telkens val je weer. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen. Ze drukt mijn schouders naar beneden. En dan is er zo'n pijl die op je afkomt. Gericht op je hoofd. Die het je zegt. Het kan nooit wat met je geweest zijn. Nou gemeente, het is in dergelijke omstandigheden. Dat de apostel zegt. Denk er toch aan. Denk er toch aan, kinderen des Heren. Neem de helm der zaligheid. Ja, dat is een vermaning zeker wel, maar het is meer. Het is een hartelijke uitnodiging. Neem. Neem de helm der zaligheid. Gemeente, wat veronderstelt dat? Wel dat die helm der zaligheid beschikbaar is. De Heere biedt hem aan. Neem de helm der zaligheid. Je hoeft hem niet eens zelf te smeden. Maar hij is al beschikbaar. Hij ligt daar, in de voorraadkamer van de Heere Jezus Christus, die hem zelf verworven heeft. Wanneer? Wel, toen hij zelf van alles en nog wat naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Bespotting en verwensing en beschimping en verleiding. Maar hij bleef staande en hij heeft geen ogenblik gewankeld. En nu stelt hij die helm der zaligheid beschikbaar. En hij biedt hem aan. Aan wie? Het behoeftig volk. In hun noden. In hun ellende en pijn gans hulpeloos tot hem gevloden. Die wil hij tot helper zijn. En het is door zijn geest dat hij zegt, neem toch de helm der zaligheid. Waar wijst het eigenlijk op? Waarom, gemeente, wordt die helm de helm der zaligheid genoemd? Zaligheid. Dat is een heerlijke naam, de helm der zaligheid. Ze verwijst natuurlijk naar de Heere Jezus, die de zaligmaker is. Wiens naam Jezus is, want hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonden. De helm der zaligheid, verwijzend naar de Heere Jezus en naar zijn werk en naar de zegen die hij voorhanden heeft en die hij verworven heeft. Maar ze wijst ook naar God de Vader, de oorsprong van de zaligheid, die zich de zaligheid heeft voorgenomen voor de grondlegging der wereld. En ze wijst tegelijkertijd ook naar God de Heilige Geest, die de toepasser, de uitdeler van de zaligheid is. Die helmgemeente, in één woord, ze verwijst naar de volle zaligheid die het werk is van de drie-enige God. De zaligheid, voorgenomen door God de Vader. Verworven door de Heer Jezus Christus. Toegepast en uitgedeeld, uitgewerkt door de Heilige Geest. Hier mag wel klinken wat we zingen in Psalm 68, die God. Die God is ons een God van zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. En bij de Heere, zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. En hoe is het gemeente nou juist? Gericht op dat laatste. Dat deze helm, de helm der zaligheid genoemd wordt. Wat Paulus nou precies bedoelt hiermee, als hij het schrijft aan de gemeente van Efeze, me dunkt dat het uitgelegd wordt in wat hij schrijft aan de gemeente van de Thessalonicenzen. We hebben gelezen uit de eerste Thessalonicenzenbrief, het vijfde hoofdstuk, is het u opgevallen dat de apostel daar eveneens oproept om de wapenrusting aan te doen. Hij spreekt daar dat er kinderen der duisternis zijn en kinderen des lichts. De kinderen der duisternis, die slapen. Die slapen de slaap des doods. Die zijn gerust. Maar ze zullen er ooit achterkomen dat het de slaap des doods is. Maar gij, zegt de apostel, gij zijt kinderen des lichts. Het zevende en achtste vers uit het vijfde hoofdstuk. Die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, die zijn des nachts dronken. Maar wij, wij die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen van het geloof en van de liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Opmerkelijk gemeente dat de apostel hier niet spreekt over de helm der zaligheid, maar het nader toelicht wat hij nou precies bedoelt. De helm is de helm van de hoop der zaligheid. En waar het in de Bijbel over hoop gaat, daar gaat het altijd over de toekomst. Over datgene wat verwacht wordt, wat nog komen moet. De komende zaligheid die de Heere schenken zal aan allen die hem in onverderfelijkheid hebben liefgehad. Hoop. Jongens en meisjes, als wij het hebben over hoop, als je zegt, nou, ik hoop het. Ik weet het niet zeker, maar ik hoop het. Bij ons is het woord hoop dikwijls gereserveerd voor iets wat we eigenlijk niet zo zeker weten. Wat we wel even een beetje verwachten, maar nou, we moeten het nog zien. In de Bijbel is de hoop een zekere zaak. Vast en gegrond. Psalm 130 bijvoorbeeld. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. De hoop is als het anker der ziel dat vastgemaakt wordt in de grond van Gods genadige beloften. Het anker, dat wordt neergelaten op, ja eigenlijk op wie God zelf is. En nu is het deze hoop op de eeuwige zaligheid, die Paulus de Efeziërs aanbeveelt als een helm der hoop. Hij bedoelt te zeggen, kind van God, als je midden zit in geestelijke strijd, vrees niet. Neem de helm van de hoop der zaligheid. Als er zware slag geleverd wordt. Als je belaagd wordt door twijfel en onzekerheid. Als er wanhoop en mismoedigheid dreigen. Als je je bevindt in allerlei verschrikkingen. Vrees niet. Neem de helm van de hoop der zaligheid. Er is geen reden om de moed te verliezen. Want de koning zit in de hemel. Hij die overwonnen heeft, toch? Hij die aan het kruis heeft geroepen, het is volbracht. Hij die weliswaar in het graf heeft gelegen, maar die de kluisters van de dood verbroken heeft. En die het leven aan het licht heeft gebracht. De koning zal u niet laten omkomen. Want hij die zijn eigen leven gegeven heeft, die zijn bloed heeft gestort, die alles heeft gedaan wat bij God te doen was, en die er zichzelf voor over had, zou hij dat soms alles gedaan hebben om zijn volk alsnog te laten omkomen? Zou hij het toestaan dat de boze alsnog zou blijken de sterke te zijn? Zal hij ruimte geven aan de boze om zijn volk, of misschien een deel van zijn volk, toch nog in zijn macht te nemen? Echt niet. De goede herder, hij heeft zijn leven gesteld voor de schapen. En hij zal niet rusten voordat ze allen in de eeuwige kudde zullen komen. Oorlof mijn arme schapen, die zijt in grote nood. Uw herder zal niet slapen, al zijt ge nu nog verstrooid. En daarom, neem de helm der zaligheid. Neem de helm van de hoop der zaligheid, want weet dit, al is de strijd hevig en al is de vijand machtig, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En ik ben een volkomen zaligmaker. En ik ben toch al in de hemel? Ik ben daarheen toch gegaan om u een plaats te bereiden? Weet het. Ik zal de erfenis bewaren voor de erfgenamen. En ik zal de erfgenamen behoeden. En zorgen dat ze de eeuwige erfenis zullen ontvangen. Midden in de strijd. Neem de helm van de hoop der zaligheid. Oefen die hoop. Die hoop op mij. Nee, nu zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar, zegt de apostel, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Daarom richt uw oog omhoog, want de overwinning is aan hem. En midden in de strijd, als u moet zuchten en moet kermen en misschien wel eens onderlicht, weet het, hij zorgt voor de zijnen. En daarom oefen die hoop. Die hoop moet al uw leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten. O vreugd die alle smart verband. Daar ooit, daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Weet het, hier en nu. Nu in de oefening van het geloof en in de hoop op de zaligheid die ik verworven heb en die eens uw deel zal zijn. Sta dan, neem de helm van de hoop der zaligheid. Nou gemeente, dat is het eerste wat vanmorgen tot ons komt. En het heeft veel accent. Veel woorden worden er niet aan gewijd, maar het heeft kracht. En de apostel, hij zegt het met nadruk. Neem de helm der zaligheid. Maar, ondertussen betekent dat niet dat Gods kerk hier in deze bedeling op haar lauweren kan rusten. Oh, het is waar. Het is waar. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Die belofte is gegeven. En ze staat vast. Zo zeker als hij de zaligheid was en de zaligmaker is en de zaligmaker zal blijven. Want het eeuwige verbond van God is duurzaam en vast, zeker. Maar, hier is het de plaats van de rust nog niet. Om het te zeggen met een ander bekend lied, daar moet veel strijds gestreden zijn. Veel kruis en leed geleden zijn. Daar moeten heilige zeden zijn, een nauwe weg betreden zijn en veel gebed gebeden zijn, zolang we hier beneden zijn. Zo zal het hierna in vrede zijn. En daarom, gemeente, eindigt de apostel zijn opsomming niet met de helm. Maar u voegt eraan toe. En neem het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. Jawel. Hij mag zijn ogen gericht hebben. Op de koning die in de hemel is. Maar zijn hand moet tegelijkertijd het zwaard hanteren. Want kijk daar eens. Daar komt Apollyon aan. Of misschien Diabolus zelf wel. Of een van zijn vreselijke diabolisten. Gods kinderen ze hebben. Terwijl ze hopen op hun koning. En zijn komst verwachten en verbeiden. Toch de strijd te voeren. Hun taak is nog op de aarde. En gemeente, in die geestelijke strijd. Daar geldt het. Dat ze zich niet alleen verdedigen moeten tegen de grote vijand. Maar ze moeten hem ook wel eens aanvallen. Het is opvallend. Die eerste 5 uitrustingstukken waarover we gehoord hebben. Die zijn allemaal defensief van karakter. Dat betekent gericht op de verdediging. De gordel. Het borstwapen. Het schoeisel. Het schild. De helm. Jawel, ook dat zwaard moet af en toe wel eens tot verdediging gebruikt worden. Om de vijand op afstand te houden. En toch. Het zwaard is bedoeld voor het offensief. Voor de aanval. Gods kinderen mogen niet altijd afwachten wat de vijand doet. Ze moeten bij tijden ook zelf in de aanval. We lezen het op een andere plaats. Wederstaat de duivel. En hij zal van u vlieden. Nou gemeente, dat laatste dat is een geweldige bemoediging voor Gods kinderen. Want het betekent dat die duivel niet onoverwinnelijk is. In de strijd die Gods kinderen voeren, mogen ze het besef met zich meedragen. Dat de strijd waarin zij staan, de strijd is van hem die in beginsel hun vijand al overwonnen heeft. En toch, ook zij mogen niet wegvluchten. Ze moeten het zwaard hanteren. Het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. Gods woord. Dat woord van God, jongens en meisjes, dat kennen we wel. Dat is gewoon dit woord. Die Bijbel die je voor je hebt liggen. Die letters die je lezen kunt. Die bladzijden die je omslaan kunt. Die zoveel honderden bladzijden. Dat dikke boek. Dit woord van God. Dit is het zwaard van de Heilige Geest. Deze Bijbel. Die bestaat uit 2 testamenten. Dat weet je. Deze Bijbel. Die ingedeeld is in 37 en 29 boeken. 66 in totaal. Dit woord. Dit woord waarvan we mogen weten dat het de stem van God is. Dit woord. Dat een brief is. Een brief van de heilige en grote God aan mensen op deze aarde. Aan jou en aan u en aan mij. Dit woord van God. Dat ooit gesproken is. En geschreven is in de Hebreeuwse en in de Griekse taal. Maar doordat door Gods goedheid ook in onze eigen taal, in de Nederlandse taal, is overgezet. Zodat in 1637, toen de Statenvertaling in gereedheid was gekomen, degene die de Statenvertaling mochten aanbieden aan de Staten-Generaal, het zo zeiden, met eerbied gesproken, dat de Heilige God vanaf nu ook Nederlands sprak. Nou, zo is het. Dat is een geweldige goedheid van de Heer. God spreekt ook Nederlands. Jouw taal. Zodat jij het kunt lezen. En zodat jij het kunt begrijpen. Zodat je weten mag dat dit woord van God ook een stem tot jou is. Dit is het zwaard van de Geest. Het woord van God. Daarmee is het natuurlijk wel opvallend dat het niet alleen een zwaard genoemd wordt, maar het zwaard van de Geest. Het zwaard des Geestes, het welk is Gods woord. Woord en Geest Geest en woord hebben alles met elkaar te maken. Ja, we kunnen zelfs zeggen dat we dat woord van God aan de Heilige Geest te danken hebben. De Heilige Geest, hij is de auteur. Hij is de schrijver van dit woord van God. Heilige mensen Gods, Mozes en David en Jeremia en Marcus en Paulus, heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, die hebben ze geschreven en die hebben ze gesproken. Het is dan ook het woord van God. Het is een woord dat in mensentaal geschreven is. Maar de stem van God klinkt erin door. Heel de schrift is door God ingegeven. Is als het ware door God ingeblazen. Of misschien moeten we wel zeggen uitgeblazen. De geest van God is in zijn woord aanwezig. Dat is het verband tussen geest en woord. En dan nog wat. Over die verhouding tussen het woord en de geest. Van nature begrijpen we dat woord helemaal niet. Of we kunnen het wel lezen. En we kunnen wel een beetje proberen om het te begrijpen. Maar we lezen in ditzelfde woord: de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die van het woord van God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze helemaal niet onderscheiden. En daarom, om het woord van God te verstaan, gemeente, jongens en meisjes, om de zegen van dat woord van God te ontvangen, hebben we diezelfde Heilige Geest nodig. Die als het ware uit zijn eigen geschrift ons moet voorlezen en het ons moet uitleggen. Woord en geest, die nauwe verbinding, die is er omdat de Heilige Geest de schrijver van het woord van God is. Die nauwe verbinding, die is er omdat de Heilige Geest de uitlegger van het woord van God is. Maar nu zien we hier in onze tekst dat er nog een derde is. De Heilige Geest leert mij ook dat woord van God te gebruiken, te hanteren. De Heilige Geest leert Gods kinderen het woord van God zo te hanteren dat hij er de vijand mee kan aanvallen. En dat hij de aanvallen van de boze ermee kan weerstaan met het zwaard van de geest, het woord van God. En gemeente, daarin mogen Gods kinderen hun grote meester volgen. De Heere Jezus Christus, die de zaligmaker van zijn kerk is, die de zaligheid voor hen bereid heeft. Die het alles voor hen heeft gedaan. Maar let op. Die het hen ook heeft voorgedaan. In de strijd tegen de boze. In de machtige confrontatie van hem. Die de koning van het leven is. En de boze de vorst van de dood. De duivel. En dan denken we. En u bent me al voor. Dan denken we natuurlijk aan die geschiedenis van de verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn. De Heere Jezus die zijn ambtelijke arbeid beginnen gaat als hij 30 jaar is. Hij heeft zich laten dopen in het water van de Jordaan. En daarin zijn bereidwilligheid getoond dat hij nu in de weg van zijn vader zal gaan. En zijn vader heeft een stem uit de hemel laten horen: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En dan lezen we in Matteüs 4... en in Lucas 4. Toen werd Jezus door de geest weggeleid. Weggeleid in de woestijn. Om daar door de duivel verzocht te worden. En de duivel had er precies een zwak moment voor gekozen. Toen de Heer Jezus 40 dagen in de woestijn was. En hij honger had. Toen verzocht hij hem. 3 pogingen onderneemt hij om hem te verleiden. Indien gij de Zoon van God zijt, zegt dat deze stenen broden worden. Indien gij de Zoon van God zijt, zo werp u zelf nederwaarts. Indien gij de Zoon van God zijt, aanbid mij. En alle koninkrijken van de wereld zullen van u zijn. Drie verzoekingen voor de Heere Jezus. En hoe weerstaat hij de boze? Wat is het kenmerk van die slag? Wel, de Heere Jezus. Hij hanteert het zwaard van de Heilige Geest. Het woord van God. Want tot driemaal toe antwoordt de Heere Jezus de boze met het woord van God. Er staat geschreven. Gemeente, de Heere Jezus, hij kende de kracht van dat woord. Er staat geschreven. Tot drie keer toe grijpt hij naar het zwaard. En feilloos citeert hij de schriften om zijn belager van zich af te schudden. En na drie keer is het zover. Toen liet de duivel van hem af. Is het uw gemeente wel eens opgevallen? Welke woorden de Heere Jezus dan citeert als hij de duivel een weerwoord biedt? Het zijn drie woorden uit het boek Deuteronomium, het vijfde boek van Mozes. De Heere Jezus, hij kende ze. Jongens en meisjes, let eens op. De Heere Jezus, hij was bedreven met de meest onbekende woorden uit de schrift. Hij citeerde ze zomaar vlot weg. Het laat zien dat de Heere Jezus dagelijks met de schriften omging. Het was zijn spijze om te doen de wil van zijn vader en te lezen in het woord van zijn vader. Wel gemeente, zo heeft de Heere Jezus zijn kerk een voorbeeld nagelaten. Hoe zullen Gods kinderen weerstand kunnen bieden aan de aanvallen van de boze? Wel, zegt Paulus, neem het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, om daarmee de duivel te weerstaan. En hij zal van u vlieden. En onder meer met dat doel heeft de Heere aan zijn kerk het woord gegeven. Om er de boze mee te weerstaan. Kent u het voorbeeld van Luther? De duivel kwam op hem af. En de boze had een groot stuk papier bij zich. Hij had erop opgesomd en opgeschreven. Een heel register. Van alle zonden die Luther begaan had. Onafzienbaar groot. En hij liet het aan Luther zien. Luther, kijk eens, dit zijn al je zonden. Denk jij nog dat met zoveel zonden je schuld vergeven zal worden? Het antwoord van Luther, tweevoudig. Het is nog niet de helft. Het is nog veel meer. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden, duivel. Daarom, je belaagt me er niet mee. Alzo staat geschreven. Het bloed van Christus reinigt en verlost van alle zonden. Ga maar weg, want er staat geschreven. Dat mag de heilige tactiek zijn. De strategie in het gevecht met de boze. Wel gemeente, dit legt de apostel de gemeente van Efeze op het hart. Neem het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Wel mag ik het u vragen? Hanteert u zo het woord? Overigens, kent u deze strijd? Kent u ook de schrift als het zwaard van de Heilige Geest? Gemeente, ik wijs op twee dingen. Tot slot. Allereerst dit. Wie zal dit zwaard kunnen hanteren? Wie zal het ook adequaat en effectief kunnen hanteren? Wel gemeente, degene die zich geoefend heeft om met dat zwaard te strijden. Je wordt niet zomaar soldaat. Daar gaat een training, een zware training aan vooraf. Je wordt niet zomaar op een tank gezet. En in vroeger tijd, je kreeg niet zomaar een zwaard in handen. Gemeente, daar gaat oefening aan vooraf. Kent u die oefening? Ken jij die oefening? De oefening met het zwaard des geestes, het woord van God. Zie bijvoorbeeld naar David. David, in zijn gevecht met Goliath. Hij zegt het tegen Saul. Uw knecht heeft zowel de leeuw als de beer verslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn. Ik weet wel wat vechten is, koning Saul. Ik ben erin geoefend. Ik deed het meer. En toen hij naar de beek ging om stenen te zoeken, toen koos hij wel overwegen die 5 stenen. Gladde stenen. Hij had er inzicht in gekregen welke stenen effectief konden zijn voor de strijd die hij moest aangaan. David wist van het strijdtoneel. Hij was geoefend. Hij was toegerust. Wel gemeente, wie het woord van God als het zwaard des geestes wenst te gebruiken en te hanteren, die moet zich oefenen. Die moet zich dagelijks oefenen. Ik stel de vraag aan mezelf. Ik stel ze aan u en aan jou. Gemeente, gaan we zo met het woord van God om. Kennen we de schriften? Kennen we de schriften in de ervaring van de oefening als het zwaard des geestes? Ja, dat vereist inspanning. Dat vereist echt oefening. Als je nou denkt, gemeente, dat je er genoeg aan hebt om 2 keer, of misschien maar 1 keer per week, een paar uurtjes in de kerk te zitten. En je denkt dat dat voldoende is. O jawel, de prediking is het genademiddel bij uitstek. En het heeft de Heere behaagd zondaren zalig te maken door de prediking van het evangelie, zeker wel. Het is de werkvloer van de Heilige Geest. Maar als nu de hele week, de Bijbel dicht blijft. O jawel, je leest natuurlijk wel aan tafel. Maar als je die oefening niet kent, als de schriften nooit opengaan, om daaruit te putten om oefeningsstof, om trainingsstof te ontvangen voor de oefening, dan ben je zomaar een willoos slachtoffer. Want dan ken je niet het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. De apostel, hij schrijft het niet voor niets. Hij schrijft het zelfs aan Timotheus. Die geoefende strijder in het leger van Christus. Hij zegt het, hij schrijft het aan Timotheus. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren. En zo niet. Zo niet. Als je achterloos met de schriften omgaat. Als je die kostbare schat die we van de Heere zelf hebben ontvangen zomaar dichtlaat. Elke dag opnieuw. Dan zou het wel eens kunnen gelden. Wat de profeet Hosea moet preken. Mijn volk is uitgeroeid. Omdat het zonder kennis is. Mijn volk gaat verloren, zegt een andere profeet namens de Heere. Omdat het geen kennis heeft. Dan doorzie je de listen van de boze niet. En je bent zomaar een slachtoffer van de aanvallen van de boze. Zomaar een prooi. Dat is het eerste. De plicht om u te oefenen. Biddend te oefenen. In het volgende woord wat erop volgt, legt de apostel deze verdieping in zijn woord. Doe het biddend. Laat uw leven een biddende oefening zijn. In de schriften. In het lezen. In het overdenken. In het leren van de schriften. Zo niet. Dan weet de duivel u zo mee te grijpen. Dat is het eerste. En nu het tweede. Ten slotte. De toespitsing. Wie zijn ze, gemeente? Wie zijn ze? In wie de Heere dat zwaard van de geest, het woord van God in de hand drukt, om daarmee de boze te weerstaan, ja zelfs hem aan te vallen? Zij zijn het. Die zelf ook in aanraking zijn gekomen met dat zwaard. Die zelf een keer op het slagveld zijn gesneuveld. Dat zwaard dat hen zelf heeft doorstoken. Zoals het staat van de mensen op de grote Pinksterdag, hun hart werd doorstoken. Het woord van God. Zo schrijft de apostel aan de Hebreeën. Dat woord van God is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling van de ziel en van de geest en van de samenvoegselen van het merg. Het is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Kent u zo ook het woord? Het woord van God dat door uw leven is heen gegaan. Dat woord, jazeker. En ik duid het aan het slot van de preek maar een ogenblik aan. Dat woord dat dood, zodat ik neergeveld word op het slagveld. Jawel, het slagveld van Gods genade. Want dat woord dat dood, maar dat maakt ook levend. Dat is, het is als het operatiemes. Jawel, dat diep in ons vlees insnijdt. Maar dat heilzaam bedoeld is. Opdat we zouden leven. Opdat we zouden bevrijd zijn van het oordeel van de dood. Opdat de duivel, de boze, op ons geen vat meer zal hebben. Maar opdat we God zullen toebehoren. Gods genade. Hij wil het bewijzen in de weg. Ja, in de weg. Door datzelfde woord. Dat ook in mijn leven en in uw leven als een zwaard moet zijn. In de hand? Nee, niet dan in mijn hand. Maar in de hand van die God. Die doodt en die doet leven. Zo geliefden. Zo schenkt hij het zwaard. Het zwaard des geestes. Als het woord des levens. God geven. Dat het eens voor het eerst en steeds opnieuw die plaats in uw leven mag hebben. Door zijn genade. Amen.